Maar mensen kunnen inderdaad met het evangelie compleet in de war zijn. Compleet van het pad af raken, psychisch helemaal in de war raken. En hoor je ook weer voorbeelden dat je denkt, mensen, kinderen, dat is toch echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar dit woord, dat zuivert alles wat in mijn hoofd zit. Ja, gezond. En dat moet allemaal... Het badwater is los. Ja? Dus al die verkeerde leerlingen, alles wat er nog misschien in zit. Als je recht snijdt, wordt het allemaal gezuiverd. Hup, verdwijnt allemaal. En dan word je ook gesterkt. Nou, Galaten 3, dat was ook zo'n gemeente. Dat was natuurlijk een reformatorische gemeente. Tenminste, die kant gingen ze op. Want ze gingen onder de wet. Ze wilden onder de wet. En nou, dat was al aardig... Ze wilden onder de wet zijn, want Paulus zegt ook op een gegeven moment, als jullie willen laten besnijden, dus de Joden waren zelfs zo ver, dat ze ook zich wilden laten besnijden. En Paulus komt in het geweer, want mijn apostelschap, onder mijn apostelschap hebben we dat niet gehoord hoor. En Petrus heeft hij zelfs ook in het openbaar bestraft, omdat de waarheid van het evangelie anders verloren zou gaan in Antiochië. Dus dat zijn allemaal... Het is geen grap, het evangelie. Het is geen grap. Maar ik word er wel blij om. Het is geen grap. Het is een serieuze zaak. Want we hebben een formidabele tegenstander. Ik zei het net al. Ja, en die heeft maar één ding. Één focus. Is, waarin je gelaten ook begint. Mensen, gelovigen, overbrengen naar een ander evangelie. En dat is een ander evangelie. Een evangelie wat afwijkt van wat apostel Paulus vertelt. Want er zijn meer evangelies. Nou, en dan in hoofdstuk 3, we zijn vorige keer gekomen in vers 17 en 18, hebben we het ook gezien dat Abraham, dat hele stuk gaat over het eeuwig leven. Abraham is in de Bijbel opgeschreven, God heeft belofte aan hem gedaan over het eeuwig leven, een koninkrijk wat zou komen. En Abraham zou ook in dat koninkrijk eeuwig leven hebben, ja, hij geloofde ook in opstanding. En hij heeft de belofte gekregen. Hij geloofde dat hij zaad zou krijgen. En hij moest zijn zoon moest hij offeren, maar hij geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En daar gaat het in dit stuk om, gelaten die onder de wet wilde zijn. Want de belofte is gegeven, maar honderden jaren later is de wet pas gekomen. Nou, en waarom schrijft je nou Abraham nou, in dit verhaal is zo belangrijk, want Abraham... Het is opgeschreven in de Bijbel, maar Abraham is het voorbeeld van iemand die gerechtvaardigd wordt door het geloof voor alle tijden heen. En dat de zegening die hij kreeg eeuwig leven, ja, God heeft dat voor de grondlegging in de wereld beloofd aan ons. Maar Christus is ook een afstammeling van Abraham. Iedereen moet in Christus zijn, wil die zegening krijgen. En Abraham heeft de zegening van het eeuwig leven hier op aarde. Maar wij hebben de zegening van eeuwig leven daar. Ja? Nou, en dan gaat hij uitleggen met die wet, die gelaten wil onder de wet zijn, maar wij zijn nu niet onder de wet, wij zijn nu onder de genade. En de wet, hij zegt in vers 17, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, ja, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Wat is een beloftenis? Een beloftenis, als je iets belooft, je belooft iets, maar dat is zonder voorwaarden. Wet is altijd met voorwaarden. Het is altijd, oké, je krijgt dat, maar dan moet je wel, je moet er iets voor doen en dan krijg je het. Als je het niet doet, krijg je het niet. Dus dat is, je kan iets geven, maar dan geef je het onder voorwaarden dat... Belofte is, ik geef het jou. Zonder voorwaarden. Dus je ziet, belofte en wet zijn dingen die staan tegenover elkaar. Dus hoe kunnen wij als gelovigen, dat is wat Paulus hier wil zeggen. Wij zijn uit genade door het geloof gerechtvaardigd, we hebben alles gekregen. Ons nu gaan plaatsen onder de wet. Waarin je dus dingen moet gaan doen om te gaan krijgen. Terwijl wij helemaal alles al gekregen. Dus dat is ook wat hij zegt hier in vers 18. Indien de erfenis, kijk in vers 17, het hele stuk spreekt hij over verschillende dingen. Tenminste, bedoelt hij hetzelfde, hij spreekt over de zegening. Hij spreekt over het leven. Hij spreekt in vers 17 over de beloftenis. Wat is de beloftenis? De beloftenis is het eeuwige leven. Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof en kreeg het eeuwige leven. Want er werd hem een groot volk beloofd en een koninkrijk, een eeuwig koninkrijk. En Abraham zou in het koninkrijk gaan. Maar dezelfde tijd heeft God ook tegen Abraham gezegd. Ja, maar Israël zal ook in gevangenschap zijn. 400 jaar zullen ze vreemd volk dienen. Nou, dan weet je al lang. Abraham wist al lang. Ja, daar ben ik niet bij. Dan lig ik al in het graf. Maar hij wist wel, ik heb een eeuwige bezitting. Hij wist van de opstanding. Dus ja, dus de belofenis. En dan vers 18. Indien de erfenis uit de wet is. Zie je, de belofenis en de erfenis. Het eeuwige leven is een erfenis. En als je denkt aan een erfenis, hoe werkt een erfenis? Kijk even mee in Hebreeën. Hebreeën 9, vers 16. Dat is niet zo moeilijk, want als jij denkt ook nu in deze tijd aan een erfenis, wanneer gaat een testament, een erfenis werken? Kijk, Hebreeën 9, vers 16, want waar een testament is, nou, dat heeft met een erfenis te maken, ja? Nalatenschap is een erfenis. Daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Dus als hij terug naar gelaten, hij spreekt over die erfenis. Ja? Nou, wij weten, hoe krijgen wij het? Maar ik heb ook een erfenis, hè, zegt Paulus. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Die Heilige Geest is een onderpand van onze erfenis. Wat is ons erfenis? Dat is ook daar. Maar hoezo een erfenis? Een erfenis. Christus. Wij krijgen het toch in Christus. Christus is gestorven. En hij heeft geërfd alles wat in de hemel. Hij heeft de hemel en de aarde geërfd. Het autoriteit. Ja, met Israël gaat hij de autoriteit op aarde weer terugkrijgen. Nu in de bedeling der genade krijgt hij die erfenis. Dat zegt hij in Efeze. Twee bladzijden verder. Vind ik mooi. Efeze 1 spreekt over in vers 18 over de erfenis. Wat de rijkdom der heerlijkheid. Zijn er erfenis is in de heiligen. Zijn erfenis. Wat betreft het lichaam van Christus is in de hemel. Dat krijgt hij via het lichaam van Christus. Die autoriteit daar terug. Dan gaan wij daar met hem regeren. Dus, maar goed, wij zijn mede-erfgenamen met Christus. God erft het, heeft van God geërfd. Wij zijn mede-erfgenamen. Hoe komt dat? Christus is gestorven. En wij zullen met hem dat erven. Maar wat is een erfenis? Hoe krijg je een erfenis? Zonder of met voorwaarden? Zonder. Weet je wat de enige voorwaarde is? Dat je een kind bent. Nou, dat is bij ons ook de voorwaarde. Ja, dus... Wij zijn, dus wat, met andere woorden, hoe word ik een kind van God? Dat is dan de enige voorwaarde, is dat je gelooft in Christus. Dan krijg je met Christus dus ook die erfenis. Ben ik een mede-erfgenaam? En dat is die erfenis, dan krijg ik dat ook, dat eeuwige leven. Ben ik mede-erfgenaam van Christus? Die erfenis die boven is. Mede-erfgenaam is wat? Uitsluitend uitgenaamd door het geloof. Maar dat krijg ik zonder inzettingen en zonder voorwaarden. Dus de belofte hier en dan daar de wet aan toevoegen, dat kan niet. Dat is water en vuur. Dat zijn tegenovergestelde van elkaar. En dan zie je ook mooi in vers 18 staan. Dat hij zegt, als de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de belofte. Dat is duidelijk voor ons, hè. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis. Hij heeft het beloofd aan hem, hij heeft tegen hem gezegd. En Abraham geloofde het. En toen heeft hij het genadiglijk gekregen. Genadiglijk gekregen. Dat is toch mooi? Wat is gekregen? Gegeven. Dus Abraham kreeg het. Wie was de gever? God gaf het hem. En dat is nou genade, dat is nou de belofte. Wij zijn toch ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Hoe heb ik dat gekregen? Hoe heeft hij dat aan mij gegeven? Puur omdat ik heb geloofd. Net hetzelfde geloof wat Abraham had. Alleen Abraham geloofde niet wat wij, maar het gaat om het geloof. Dat geloof is op zich een dood iets eigenlijk. Je richt je geloof daar. Iemand geeft iets, je neemt het aan. Of je neemt dat aan, maar dat is je geloof. Maar het geloof... Waarin je gelooft, dat geeft jou. En God geeft dat nu, doordat wij dat gewoon geloof wat Paulus daar zegt. Dus wie denkt dan niet aan Efeze 2 vers 8 en 9? Ja, laten we even kijken. Wat dat woordje gegeven, ik heb een keer, misschien ga ik het nog een keer doen, ik heb daar een keer een studie over gehouden, of ik heb het verzameld, over gegeven en geschonken in de Bijbel. Ja? En gegeven is gegeven. En hier spreekt hij zonder voorwaarden. En in feite is het altijd zo, onder de wet, gaan we ook zien waarom is dan de wet gegeven, ja? Maar iedereen krijgt het uitsluitend uit genade door het geloof. Ook straks bij Israël. Ja? Maar ze moeten, dat geloof eist wel dat je dan bijvoorbeeld je laat dopen. Maar een gelovige doet dat dan ook. Maar God schrijft de wet in hun harten, ja? En even kijken, Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, zie je? Hier heb je de gift van God. De gift van God is de zaligheid. Ja, denk erom, niet het geloof. Geloof is geen werk. Hij heeft het gegeven. Kijk, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Zie je, het is een gave van God. En dat is wat Satan probeert tegen te houden. Dat wij, daar is ook een leer over, ja? Dat geloof, dat moet je gegeven worden. Want geloof is een werk en je kan niet uit werken gerechtvaardigd worden. Dus hoe kan je zeggen, ja, ik neem het aan, ik geloof. Dat mag je helemaal niet zeggen. Want geloof is een werk. Maar Romeinen 4 vers 5 leert duidelijk, doch degene die niet werkt, maar gelooft. Geloof is geen werk. Het gaat hier ook hier om het geloof. Zie je dat zo'n verdraaing, de verzoeker, heeft succes, hè? Bij heel veel mensen die dat geloven en daardoor onmogelijk maakt dat je gered wordt. Want ja, ik kan toch niet geloven, dat mag niet. Ik moet maar wachten. Nee, het is een gave van God. De genade Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat zegt Romeinen 6 vers 32. Romeinen 8 vers 32, laat het daar zijn gaan. Dat is fenomenaal. Ja, als je erover nadenkt. Hij heeft het aan Abraham genadiglijk gegeven. Dus Abraham zat ook gewoon daar. Misschien voor zijn tent. En hij keek. En God sprak tot hem. Ga uit het land. En hij luisterde en hij ging. Ja, hij geloofde het. En 8:32. Die ook zijn zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem, niet alle dingen, schenken. Wat is schenken? Schenken is iets geven aan iemand zonder er wat voor terug te ontvangen. Dat is schenken. Ik doe een schenking. Dus als hij zijn zoon gegeven, zijn eigen zoon, alles wat hij had, als hij die nou geeft, dan ga erover nadenken. Dan heb je eeuwig leven, de zegening, je bent verzoend, je bent gerechtvaardigd, al die dingen gekregen. En dan komen de mensen zeggen, ja nee, je moet onder de wet. Dus dan ga ik weer dingen doen. Nou, dan komt toch in tegenspraak. Als hij zijn zoon heeft gegeven. Gaat hij dan daarna, nu ik eenmaal in zijn zoon ben. Gaat hij nu allerlei eisen stellen. Wat ik aan moet gaan voldoen om het te krijgen. Nee, hij heeft alle dingen met Christus. Zijn zoon. Dat is alles wat je hebt, hè. Als je dat geeft. Ben je dan ook bereid om alles wat minder is ook te geven. Als je het allerhoogste hebt wat je geeft. Met ouders ook. Je kind, ja. Dat is toch... Steven, je moet er niet denken dat je je kind verliest. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Dus God ook zijn zoon heeft hij gegeven. Alles wat eronder is, is minder. Dus als hij dat geeft, denk erover na. Dan zal hij daarmee ook al die andere dingen dus ook geven. En niet dat we daarvoor wat moeten gaan doen. Zie je dat het is door het geloof, hè, jij zei het al, toe-eigenen. We moeten het toe-eigenen. Eigen maken. Het is van jullie zeggen, ja, in het context heel vaak over, dat is het eigen. Hè? Dan zeggen we, ja, dat betekent hetzelfde, dat woordje eigen, ja. Het is je toe-eigen, dat is van mezelf. Maar dat moet ik wel doen. Nou, en ook, kijk, 1 Korinthe 2 vers 12. Hoe zal die ook niet alle dingen schenken? Dus met andere woorden, als je dat leest, dus als hij zijn zoon heeft geschonken, is God natuurlijk ook bereid alles daarmee ook vrijelijk aan ons te geven. 1 Korinthe 2 vers 12. Dus als je daarover nadenkt, oké, dat is dus de instelling. En nu, in 1 Korinthe 2 vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ha! Dus nou zie je, in Romeinen zegt hij toch, zou hij niet bereid zijn om al die dingen dan met Christus ook te geven? Al die dingen? Ja, is het antwoord, dat weet hij natuurlijk. En nou zie je, hé, ik heb de geest Gods ontvangen. Want buiten dat, ga maar vertellen aan over al die dingen die hij geschonken heeft aan een ongelovige die Gods geest niet heeft. Daar heb je Gods geest voor nodig. Want hij heeft ze ook niet gekregen trouwens. Je krijgt ze pas als je Gods geest hebt. Maar dan weet je het nog niet. Maar hij heeft het wel gedaan. En nu gaan we zien vanuit Gods woord wat dat dan allemaal is. En daar heb ik Gods geest voor nodig. Maar hij heeft ze al geschonken. Dus dan kom je niet met die wet, hè. Dan kom je weer onder het als dan. Maar dat kan niet. Hij heeft ons alles geschonken. Dus ik, wat moet ik doen? Ik ga niet denken, oh, ik ga dat en dat doen om het te verdienen. Wat ik ga doen, ik ga met mijn neus in dit boek hier lezen. En dan ga ik het lezen bij Paulus. En dan ga ik dus ontdekken, weten wat hij mij al gegeven heeft. Nou, ik weet een heleboel dingen inmiddels door de jaren. Maar ik weet een heleboel dingen nog steeds, die ik nog steeds aan het ontdekken ben wat hij al gegeven heeft. Fenomenaal. Dus ja, daarom, dat komt niet aanwaaien. Dan moet je de Bijbel bestuderen. En als hij met Christus alle dingen zullen erven en God heeft zijn zoon gegeven. En Paulus spreekt over de dingen, al die dingen. Dan spreekt hij over, waar is onze wandel? Onze wandel is toch daar? Dan spreekt hij over die dingen. Niet die aardse zegeningen die ik hier heb. Niet een aards koninkrijk. Daar praten we niet over. Die dingen heeft hij mij niet gegeven. Daar heb ik helemaal niks van. Mijn zegeningen en mijn bezittingen. En dat is allemaal daar. Plus dan de rechtvaardigheid en de verzoening en de vergeving van zonde. Dat is allemaal gebeurd. Met andere woorden, zie je dat in het evangelie, dat Satan compleet onderuit haalt. Want hij probeert de mensen wijs te maken. Nee, je moet nog allerlei dingen doen om het te krijgen. Nee, het is andersom juist. Ik moet nu gaan zien wat ik... Het is eigenlijk zo van... Ja, ik zit bij een bank. En daar staat bijvoorbeeld 10 miljoen euro op. En ik weet het niet. Heel veel mensen weten het gewoon niet. Heel veel gelovigen weten niet dat ze miljonair zijn. Dat staat op een bankrekening. Dat heb je toegerekend gekregen toen je geloofde. En tot dat moment is boem, je rekening volgestort. Hoe kom je erachter? Het hele bankje hier. Inloggen. Dan ga je kijken. Hey, kijk. Maar als je nooit inlogt, dan krijg je het ook nooit te zien. En dat is precies mijn Paulus. Wil je kijken? En dan ga ik dus, bij welke bank zit ik? Ik zit bij de Rabo. Dan ga ik dus niet bij de ING, want daar staat nul. Ik ga naar de Rabo en daar zie ik wat ik heb gekregen. En dat is voor mij. En zo moet je dat doen. En heel veel mensen, die gaan dus, zeg maar, misschien hebben ze nog een andere bankrekening. Ik kan ook inloggen bij ING trouwens, van de zaak. Maar dat is van de zaak. Ik kan ook inloggen bij de gemeente. Maar dat is ook niet van mij. Dus ik kan dan kijken, maar ik kan niet aankomen. Dat is niet van mij. Maar dan ga ik naar de ING van mijzelf. Oh nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een privé, dat is bij de Rabo. En dan ga ik daar kijken en denk ik, ah, dat is van mij. Heerlijk, hè, vrouwen. Ja. Daar kan ik tenminste lekker aankomen. Daar kan ik tenminste het geld laten rollen, want dat is van mij. Kijk, en dat, zo werkt dat, hè. Dus ja, gaan we mee naar Hebreeën. Sorry, ik zeg het niet goed. Colossenzen 2 vers 14. Dat is... Wat Maarten net ook las, maar Colossenzen 2 vers 14. Dus even denken aan de gelaten. Ja, wat hij ons, Abraham heeft hij vrijelijk geschonken heeft. Wij hebben ook alles geschonken gekregen. En de belofte, het eeuwig leven. En we hebben de wet. Die zegt, je moet dit, je moet dat. Die staan tegenover elkaar. En wat zegt hij in Colossenzen 2 vers 14? Uitgewist hebben we het handschrift dat tegen ons was... In inzettingen bestaande. Het welk, zeg ik, eniger wijze tegen ons tegen was en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genaald hebben. Met andere woorden. Zijn er inzettingen voor mij? Ik zie ze niet. Ze zijn aan het kruis genaald. Inzettingen. De wet met zijn inzettingen is aan het kruis geslagen. Dus ik heb de belofte, maar die wet, ik ben niet onder de wet. Dus ik heb ook geen, de wet is aan het kruis geslagen met de inzet. Dus de inzetting is ook weg. Ik heb de belofte, ik kan gewoon krijgen tot geloof. En Paulus zegt wel, ik heb ook inzettingen, ja. Behoud de inzettingen zoals ik jullie gegeven heb. Maar dan spreken we niet over de inzetting van de wet. Denk nogmaals aan de wet, het principe van de wet, als dan. Altijd, als dan. En Paulus' inzetting die zegt natuurlijk, de gehoorzaamheid is geloofs. Want ja, als wij spreken over, terug naar Galaten, je moet de 10 geboden doen bijvoorbeeld, dan zeg ik, moet je de 10 geboden doen? Dan wil ik wel eens weten, nee, wat bedoel je ermee? Ik zeg, als je bedoelt 10 geboden letterlijk zo, vanuit Mozes, zeg ik nee. Dat doe ik niet. Niet zo, nee. Want dan is het van, ja, ik moet dat doen, want anders is en zo. Maar als je zegt, zoals Paulus het zegt, ik mag niet liegen, niet bedriegen, dan zeg ik ja. 10 geboden zit ook de sabbat bij. Ja? En als ik ga gehoorzamen vanuit de 10 geboden, vanuit de wet van Mozes, ja, dan kom ik juist weer onder dat systeem van dingen doen. En dan moet ik het doen, want anders. Nu, bij Paulus is het andersom. Ik ben volmaakt. Kijk, onder de 10 geboden moet je het doen om volmaakt te zijn en te blijven. Anders word je niet geaccepteerd door God. Ik praat nu andersom. Ik ben volmaakt. Christus heeft alles voor mij in het kruis gedaan. Wat hoort nu bij een gelovige als hij heilig is? Ja, dat je ook heilig gaat leven. Ik ben verlost van mijn zonde. Wij hebben allemaal wel gelogen en gestolen. Nee, ik steel niet. Nou, misschien een pen van de zaak meegenomen. Of misschien wel een stukje kaas. Of noem het maar erop. Ach, dat merkt de baas toch niet. Het is misschien maar heel klein. Maar weet je waarom Adam uit de Hof van Eden werd gestuurd? Dat was dan niks hoor. Maar het was wel een zonde. Ze hadden van die vrucht genomen. Dan denk je, nou ja, zo'n vrucht is dan nou verder. Ja, het is een zonde. En God is te heilig dat hij zonde kan zien. Oh, daar sta ik dan. Maar ik ben in Christus. Heel anders, als je onder de wind bent, denk jij zo niet. Dan zie je inderdaad, oh, hoe ziet God mij nu? Nee, onder genade, in Christus volmaakt. Dus ja, dus als je kijkt in vers 19, dan komt natuurlijk inderdaad, hij heeft het genadiglijk gegeven, maar waartoe is dan de wet? Dat is een goede vraag, toch? Waarom dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, bij die belofte. Als je iets bij iets doet, hè, verdwijnt dan dat andere? Nee, als je iets belooft en hij doet de wet erbij, is de belofte is natuurlijk niet verdwenen. Maar hij heeft het met een bedoeling gedaan. Want ja, waarom is de wet? Dat is toch, als je dan leest in vers 10, dat je als je niet in de wet blijft, dat je dan vervloekt bent. Ik heb net de zegeningen gekregen en dan ben ik vervloekt. En in vers 13 zegt hij, nou wacht, Christus heeft ons verlost van de vloek, de wet. Een vloek geworden zijn er voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegel die aan een hout hangt. Dus ja, waarom wordt nou de wet bij de, hij heeft ons juist vervloekt van die wet, maar waarom is dan toch die wet erbij gesteld? Dat is om de overtredingen, dat de overtredingen gaan toenemen. Kijk in vers 22 en 24. Kijk, vers 21, is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zijn verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, dus eeuwig leven te geven, want wij zijn allemaal dood in onze zonde, dus als er nou een wet was die jou kon levend maken, dus leven, want als je om de wereld, wie zei dat nou net in het begin? Allemaal dode mensen. Wat zei dat dan? Ja. Ja, als je om je heen leeft, dat is een zus van Paulus die had gezegd, als je in de wereld kijkt om je heen, zie je allemaal wandelende, dode mensen. Dat is waar. Die zijn dood in hun zonde. Ja? De enige levende, dat zijn degenen die in Christus zijn. Dus ja, maar als er een wet was die jou levend kon maken, dus eeuwig leven kon geven, ja, dan zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Want de wet is toch rechtvaardig? Maar de schrift, de wet, heeft het alles onder de zonde besloten. Waarom? Opdat de belofte van het eeuwig leven, de rechtvaardiging, uit het geloof van Jezus Christus, kijk, daar staat het, de gelovigen gegeven worden, zou worden. Dus de wet heeft het allemaal onder de zonde, heeft geconcludeerd dat iedereen is een zondaar. Niemand is rechtvaardig. En zo kan die belofte dus niet uit de wet, maar die heeft een doel dat de belofte eeuwig leven kan uitsluitend gegeven worden uit het geloof van Christus aan de gelovigen. Je moet wel geloven, zie je het? En dan geeft hij het. De wet geeft niks, hoor. De wet geeft niks. De wet kent geen genade, zeg ik wel eens. Maar zie ook in vers 24, wat was het ook in? 23, doch eer het geloof kwam, de prediking van de rechtvaardiging door het geloof. Zoals Paulus dat openbaart. Als je nu leest in Romeinen, dat hij zegt, God zal eenmaal de mensen oordelen naar mijn evangelie. Als je dit leest in Romeinen 4, ga je het steeds beter begrijpen. Dan ga je steeds beter begrijpen de unieke bediening van apostel Paulus. Want hij als geen ander heeft de allerhoogste openbaring gehad betreffende de zonde, maar ook betreffende het geloof wat Petrus en anderen niet wisten, hoor. Hij is de enige. Hij predikt dat iedereen zal worden geoordeeld op basis van zijn evangelie. Dat wil zeggen, zijn geloof. Want hij is degene die verkondigt dat het is door het geloof alleen. Dat wist David niet, hoor. Hij gelooft natuurlijk wel. Maar ze leeft voortdurend in onzekerheid. Je weet nooit onder de wet of je het genoeg gedaan hebt. Weet je nooit. Dus ja, eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Zie je het? Wat is in bewaring? Dan ben je gevangen. Dan zit je in slavernij. Je hebt geen vrijheid. Kijk, en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Tot op het geloof. Dus wordt een geloof geopenbaard. Dat wordt bekendgemaakt. Het geloof, dat is de leer van de rechtvaardiging door het geloof. En wie heeft dat verteld als apostel Paulus? En tot die tijd zaten de mensen daarin opgesloten. En onder de zonde besloten. Met andere woorden, waarom is die wet gegeven? Als er staat in vers 22. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. De gelovigen, wie zijn dat? Dat zijn gelovigen van het lichaam van Christus. Die hebben geloofd dat ze een verlosser nodig hadden. Ja, en zo is de wet te alle tijden. Kijk, even we gaan naar Romeinen 3. Vers 19, een bekende tekst uit Romeinen. Je ziet trouwens, hè, dat is mooi, je ziet hoe vaak je met... Nu zit het in gelaten, hè? Hoe vaak je met gelaten, hoe ga je de gelaten, hoe worden die gecorrigeerd? Dat doe hij nu ook telkens. Je gaat elke keer naar de Romeinenbrief. Je gaat niet naar de Efezebrief. Je weerlegt en corrigeert hun met de Romeinenbrief. Even kijken, wat zei ik? Romeinen 3 vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Waarom alle mond gestopt? De wet is toch gegeven aan wie? Aan Israël. Maar Israël is een beeld van de hele wereld. De hele wereld kon naar Israël kijken hoe het moest en hebben gefaald. Maar eerst heeft de heidenen, voordat Israël bestond, was er geen wet. En hoe hebben de heidenen het toen afgebracht? Nou, toch ook niet best. De zondvloed. De volkeren, en toen kreeg je de torenbouw van Babel. En God heeft gezegd, oké, nou jullie mogen het helemaal zelf uitzoeken. Ga maar, als jij het zelf kan, dan mag je het zelf doen. Maar ik ga met Abraham beginnen, ga ik een nieuw volk beginnen. Die geef ik de wet. Maar Abraham was ook iemand die afstamt van wie? Een gemeenschappelijke vader die we allemaal hebben, Abraham. Dus, Israël faalt ook. Want zij hebben ook die zondige natuur. Alleen zij zagen dat zelf zo natuurlijk niet. Maar je ziet hier, daarom ziet Paulus, dit heeft Petrus niet gezegd, die keek wel uit. Steven, was dat in Handelingen 2 had gezegd? De wet is aan de kant, dat heeft hij niet gezegd hoor. Dan had hij het zeker niet overleefd. Maar kijk, spreek tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond, dat is dus de gehele wereld, gestopt worden. Niemand kan zichzelf nog verdedigen, want... Voor één kon dan zeggen, geweten, ja, wat is dat? Maar de wet zegt het heel duidelijk. He, dat jij niet aan de kwalificaties kan voldoen om eeuwig leven te krijgen bij God. Dat je rechtvaardig bent. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Kijk, voor de wereld zie je toch heel veel, als ik van de week ook weer zag, zie je dus, ik heb niks tegen de katholieke kerk, maar de leer... Maar ook een andere keer, kan je natuurlijk allemaal die mooie gewaden en de rechtvaardige mensen die allemaal zo lopen. En het ziet er allemaal heel rechtvaardig uit aan de buitenkant. En de mensen denken heel vaak, dan moet ik aan de dominee vragen, of aan de priester, of aan die, of die, of die. Want die weet het. Ja. Maar hier staat, nee, Voor de mensen misschien, maar voor God word je niet gerechtvaardigd. Door de wet is namelijk wat? De kennis van de zonde. Je kan het benoemen. Er is kennis en niemand kan zich nog verontschuldigen. Kijk in hoofdstuk 5 vers 20. De wet is bovendien ingekomen op dat, kijk, dat is toch een hele rare gedachte als je dat denkt. God heeft de wet gegeven opdat de misdaad te meerder worden en dat de kennis, dus de wet, die brengt het slechte in de mens naar boven. Opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Inderdaad, het bereikt dus een hoogtepunt. Christus werd gekruisigd en je ziet, Israël is gevallen. En dan komt Paulus met de boodschap van genade. En nog veel meer overvloedig. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. De genade is niet zomaar genade van, nou ik vind, doe zo. Dat kan de koningin doen. Die kan iemand, hoe zeggen ze dat ook weer, gratie geven. Nou, gratie, genade geven. En dan gaat iemand eerder de gevangenis uit omdat hij zich goed gedragen heeft. Ja, maar zo is dat bij God. Dat is geen genade, hè? Genade is niet van, nou ja, heb je goed gedragen, ik zie die zonde wel door de vingers. Denk aan Adam. Nee, het heerst wel door rechtvaardigheid. Door die daad van rechtvaardigheid aan het kruis. Dan alleen kan nu Gods genade, kan nu werken. Zonder het kruis kan dat niet, hoor. Dus een spreekwoord is, ja, het is allemaal genade. Toen hoor ik ook wel eens gelovigen zeggen, genade. Dan denk ik, ja, wat bedoel je met genade? Ja, wat bedoel je nou precies mee? Dit is de ware genade. Genade die heerst door rechtvaardigheid. Anders is het geen genade. Nou, kijk naar Romeinen 7 vers 5. Wat Paulus zegt. Want toen wij in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn. In onze leden om de dood vruchten te dragen. Zie je wat de wet doet? Die brengt beweging van de zonde in mij op gang. Zodat ik dood voor de dood vruchten gaan dragen. Ja, het loon van de zonde is de dood. En dan, maar nu wij zijn vrijgemaakt van de wet. Zie je, daar heb je het weer. Vrij van de wet. Overmits wij die gestorven zijn. Onder welke wij gehouden waren verleden tijd. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Denk, wie schrijft dit op, hè? Wie schrijft dit op? Een ex-fariseer. Paulus. Die zei, naar de wet was ik onberispelijk. Hij deed de offers op zijn tijd. Hij was echt een religieuze man. De farizeeën die keken om zich heen. En die zeiden, nou die waren hoogmoedig. Want wij zijn, ja. Dus dank u dat ik zo ben, maar niet zoals hij. Zoals Paulus ook. En hij schrijft het op en hij zegt, hè? En nu is hij geroepen door de Heer. Hij is gelovig geworden. En dan zie je dus, ja. In vers 8, de zonde oorzaak genomen hebben door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. Met andere woorden, met wet is de zonde dus levend. Dat heb ik vroeger nooit gehoord, hoor. Dat is nooit mij nooit geleerd over de wet. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven, inderdaad. En dat is de mens onder de wet, ja. Ik ben niks waard. Hoe kijk jij naar jezelf onder de wet? Ik ben een. Hoe eindigt die in dit hoofdstuk? Ik ellendeling, ik ellendig mens. Dat is wat de wet bij de mens bewerkt. En het gebod, vers 10, dat ten leven was. Het gebod is goed. Ja? Hetzelfde is mij ten dood bevonden. De wet, dat is natuurlijk heilig en goed. Als je hem doet, dan heb je eeuwig leven. Je wou toch niet zeggen dat de wet niet goed is? Je wou toch niet zeggen dat niet stelen verkeerd is? Dat zijn allemaal goede dingen. Alleen de zonde oorzaak genomen hebben het door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo dan is de wet heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zijn verre. Dus kan ik nou de schuld aan de wet geven, aan God? Nee, natuurlijk niet. Okay, dat vind ik mooi dat je hier bij Paulus ziet. Paulus die klaagt niet de wet aan. Wie klaagt hij aan in dit hoofdstuk? Zichzelf. Paulus, een fariseer. Hij was de crème de la crème. Hij nam toe boven iedereen in zijn geslacht. Hij was de fariseer, een fanatiekeling. Doorkneed in de wet. Deed alles stipt. Naar de wet zijnde onberispelijk. Maar dan. Even kijken. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verder, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Zie je, de zonde wordt openbaar onder de wet. Werkende mij door het goede, dat is eigenlijk krankzinnig, dat door het goede werkt het mij de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar kijk, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Ik ben gewoon, we zeggen wel eens, toen kwam die en ik was verkocht. Dus ik was helemaal overgeleverd. Ik was verkocht onder de zonde. Ik was onder de zonde, zegt Paulus toch in Galaten. De wet heeft alles besloten onder de zonde. Niemand die daar onderuit kwam. Met andere woorden, Paulus klaagt zich als een ex-fariseer zichzelf aan. Niet de wet, hij zegt, het probleem zit bij mij. Dat zei hij niet hoor. Toen hij op weg was naar Damascus. Toen zag hij die anderen allemaal als zondaren. De heidenen, dat zijn allemaal zondaren. Maar ik niet. Dat is precies zoals een religieus mens denkt. Die zegt, ik kan de wet doen. Tuurlijk kan ik dat. Ik kan dat. Maar dat is niet zo. En dit is nou precies het doel van de wet. Als hij eindigt, hè. Ik ellendig mens, vers 24, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dat is precies het doel waarom de wet gegeven is. Dat je ziet, hé, ik ben een ellendeling, ik weet nog zo goed van mezelf ook. Dat moment dat ik besefte, oh mensen, ik geef het op, want ik ben een ellendeling. En God ziet mij als een smerig stuk hoop vuil, ik ben gewoon niks. Ik kan het niet. En toen besefte ik kan het niet. Met andere woorden, wie zal mij verlossen? Die spreekt als een gelovige. Maar uiteindelijk dat je ziet, ik heb een verlosser nodig. Dat is het doel van de wet. En dat is... Dus ja, wie was dan... Dus de wet is de standaard geweest, ja? Om te laten zien dat de mensen een verlosser nodig hebben. Je krijgt het niet zomaar. Ja, je moet geloven in iemand. Je kan wel de belofte een eeuwig leven krijgen... Maar hoe kan een zondaar dat nou krijgen? Dan moet hij wel eerst erkennen dat hij een zondaar is. Maar hoe gaat hij zichzelf verlossen? Wie kan zijn ziel geven tot de lossing van zijn ziel, zegt Job? Niemand. Kan dierenbloed dat? Zoals bij de offers van de wet? Nee, zegt Hebreeën ook, kan niet. Dat was een tijdelijk iets. Dat was ook een les. Daar zie je ook het verlossingswerk van Christus in. Dat eenmaal dat ware bloed, dat bloed, het enige is wat ons kan verlossen. Nou, en als je even kijkt in Johannes 15. Dan zie je, Christus, die kwam natuurlijk onder de wet. Hè? En dan zegt hij in hoofdstuk 15 vers 20. Dan zie je die farizeeën. En dan zegt hij... Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uw bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensen voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn Vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn Vader gehaat. Ze hebben het gezien. Christus is geworden onder de wet. Hij heeft niet één keer gezondigd. Hij heeft laten zien hoe je leeft onder de wet, zonder ook maar één keer te zondigen. Dus zonder Christus had je de wet. En dan komt nog. Maar nu hebben ze opeens een levende standaard rondlopen daar. Die wet doet. En nou zie je. Hé, nou worden ze allemaal ontmaskerd. Al die religieuze mensen en religieuze farizeeën. Iedereen die zegt wij moeten de wet doen en onder de wet leven. Iedereen wordt ontmaskerd. Want die wet die laat juist zien dat jij het niet kan. Er is maar één die het kon. De wet is de standaard. En Christus deed gewoon die standaard. Toen hij daar rondliep, was hij die standaard. Ja? En je ziet ook, ze hebben geen zonde, maar geen voorwensel, maar ik heb het gedaan. Ze hebben mij gezien nu en ze hebben ook geen excuus. En ze hebben, nou, daar blijkt dus uit, zogenaamd God dienen, als hij zegt, als jij van God houdt, maar je verwerpt mij. Nee, dan ben jij God niet hoor. Als je mij niet wil, dan wil je God ook niet. Dat is heel duidelijk gebleken. Nou, ik wil nog even naar Romeinen 10 vers 4. Dus ik zou willen zeggen, Christus en de wet zijn één. Hij deed de wet. Hij deed de wet gewoon. Dus als je ziet in vers 3, want al zo zij de rechtvaardigheid Israël Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Dat is wat een religieuze mens doet. Dat is iemand die zich onder de wet begeeft nu. Ik spreek niet over Israël straks met het nieuwe verbond, want die krijgt Gods geest geschreven in hun harten. En wie doet het dan? Dan doet hij het. Dat is ook de wet gegeven. Jullie kunnen het niet, ik moet het in jullie doen. En dat is bij ons nu ook zo. De wet is aan het kruis geslagen, want God gaat ons versterken door zijn boodschap van genade in de inwendige mens. En hier dus geen eigen gerechtigheid. Dat heeft Paulus ook gedaan. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus tot de rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Het einde van de wet. Christus is de vervulling van de wet. Hij heeft alles gedaan, hij heeft ook de wet geleefd. Maar het is tot een ieder die gelooft. Dus de Christus, hij kwam onder de wet, hij is de vervulling. Christus in de wet, je ziet hier, hij is één, hij deed het. Hij is volmaakt. Hij is volmaakt. Wie wil hem volgen? Ik wil hem wel volgen. Maar volg ik hem zoals hij daar in de Evangelie riep? Dat kan niemand. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen wel Christus volgen in Paulus. Christus in een zondaar. Wat hij in een zondaar bewerkt en doet. Dat kunnen wij. Daar kunnen wij ons in vereenzelvigen. Ik kan mij identificeren daarin. Want Paulus zegt, ik ellendig mens. Nou, Christus heeft nooit gezegd, ik ellendig mens. Ja, dat kan niet. Hij was zonder zonde. Hoe kan ik nou, ik ellendig mens, ik met de zondige natuur nog, Christus volgen? Maar ik kan wel Gods genade in een zondaar zoals Paulus. Ja, daar kan ik mij mee identificeren. Absoluut. Dus ja, laten we even nog naar 1 Timotheüs 1 vers 8 gaan. En dan gaan we afsluiten. 1 Timotheüs 1 vers 8. Maar ja, waarom is dan de wet gegeven? Nou, dat hebben we gezien om de mensen te laten zien dat ze een verlosser nodig hebben. Maar wat doen wij nu met die wet dan? Ik bedoel, ik zou niet willen zeggen, ja, die wet, weg ermee. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ik kan die wet nog wel gebruiken. Voor hetzelfde doel waarvoor die ook gegeven is ooit. Maar niet om zelf eruit te leven. 1 Timotheüs 1 vers 8. Doch wij weten dat de wet goed is. Weten jullie dat de wet goed is? Ja. Zo iemand die wettelijk gebruikt. Dat wil zeggen dat ik hem ook ga gebruiken. Als ik de wet wettelijk ga gebruiken, als ik hier in Nederland ook doe, dat betekent dat ik hem ook ga gebruiken waarvoor die ook bedoeld is. Dus de wet is bedoeld waarvoor? Om de zonde te doen kennen. Dat die gaat meer vermeerderen in de mensen. Dus ik ga nu de wet gebruiken wettelijk als ik met mensen praat. Geweldig, gebruik de 10 geboden. En dan weet je dat iemand zegt, ik wil de 10 geboden doen, noem ze alle 10. Dat meestal lukt niet, maar dan trainen, ik wil die persoon natuurlijk voor het evangelie winnen. Dat door die wet kan je aantonen, en dat lukt altijd, dat hij die niet kan houden. Hij zegt al 10 geboden. Maar je hebt met een paar voorbeelden zit hij binnen no time, is hij ontmaskerd dat hij ze niet doet. En als je in één gebod struikelt, dan heb je ze allemaal. Dat is de wet wettelijk gebruik. En dan komt het evangelie van de genade natuurlijk met Gods liefde. En zo moeten wij die wet gebruiken. Dus ja, de 10 geboden, als dat zegt, moet ik die leven? In die zin zeg ik nogmaals, hoe bedoel je dat? Zijn wij wetteloze mensen? Nee toch? Ik hoop dat je nee zegt. Nee toch? Nee, ik ben geen wetteloos mens. Ik val onder welke wet? Ja. En Galaten 6 zegt hij ook zo, vervult gij de wet van Christus. En in Romeinen 3 zegt hij, de wet des geloofs. Ons geloof heeft ook regels hoor. Lees maar in de brief van Paulus, hij spreekt, beveel deze dingen, leer ze. Ik geef ook inzettingen. Maar dat heeft niks te maken met je moeten doen omdat dan anders. Die dreiging, de vrees. Nee, je bent een geweldige positie, heb je. Nou moet je dus gaan ook in die positie leven. Dat is wat er gezegd wordt. Nou, oké, teruggelaten. Dus dat is, gaan we volgende keer verder. Maar even belangrijk, in verband met de wet. Dus de wet, wij kijken natuurlijk absoluut niet neer op die wet. Ik zou niet durven, ja. Christus heeft de wet geleefd. Ja, wet is heilig, de vader en goed. En wij moeten die wet wettelijk gebruiken, maar we moeten ook begrijpen waarom is die toegegeven. Maar die wet kan dus tegelaten blijf bij het geloof wat ik aan jullie heb overgeleverd. En die wet is daarbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Wie is dat? Aan wie is de wet gegeven? Hij kwam in Israël, de wet, hij kwam. En wie? Ja, Mozes. Precies. Christus is ook de middelaar. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Dat betekent is onder voorwaarden. Een middelaar heb je altijd twee partijen. Ja? Maar God is één. God heeft zijn beloftes gegeven. Zonder voorwaarden. Maar als je komt met een contract. Dan heb je die partij en die partij. En je moet aan allerlei voorwaarden voldoen. En als je het niet doet, dan raak je het kwijt. Maar met de belofte raken wij het niet kwijt. Dus blijf in de boodschap van genade. En ga niet af naar het systeem van regels die dreigen met dat je het anders kwijt krijgt. Want wij zijn volmaakt in hem. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. We hebben eeuwig leven. En niemand kan ons daarvan afhouden. Ook Satan niet. Maar ik kan het wel bij de mensen gelovigen in hun denken voor elkaar krijgen dat zij denken dat ze het kwijt zijn. Ja? En dan kom je ook in de situatie van onzekerheid en laag, hoe zeggen ze dat tegenwoordig? Ja, self-esteem, hoe noemen ze dat andere woord? Dat je min denkt over jezelf, weet je wel. Geen laag eigenwaarde, weet je wel. Maar dat hoeft niet. Ja, precies. En dat hoef je niet te hebben, want in Christus ben je volmaakt. Zullen we danken? Vader, wil u danken. Dank u voor deze zegening, voor een geweldig evangelie, Vader. En dat we hieruit mogen leven, Vader. En dank u dat wij zo'n liefdevolle God hebben, Vader. De wereld denkt vaak aan een God, als we kijken ook in die afgodsbeelden allemaal. Dat zijn allemaal over het algemeen zeer boze uitdrukkingen en onderdreigingen en vrees van alles. Maar wij hebben een God die zijn zoon heeft gegeven uit liefde, omdat u van ons hield. Dank u wel, Vader, dat we dit toch elke dag maar blijven beseffen. In Christus' naam. Amen. Oké, laten we nog een lied zingen met elkaar. Volle verzekering, ja. Volle verzekering. Volle verzekering, Jezus is